Dit is de Positief Motiveren podcast. Met een seizoen dat gaat over motiveren met de fase van gedragsverandering. Mijn naam is Marielle Tromp. Ik ben de host van deze podcast en trainer in motiveren. In de vorige aflevering vertelde ik je over de fase van gedragsverandering, de stages of change van Prochaska en Di Clemente. Als je met deze fase wilt gaan werken, dan is het belangrijkste dat je eerst leert om ze te herkennen bij jouw cliënt, of misschien wel bij de groep, of misschien het team dat jij begeleidt. Want pas als je weet waar iemand nu staat, pas dan kan je de juiste tips geven en de best passende vaardigheden en tools inzetten. Daarom deel ik in deze aflevering met je wat de kenmerken van elke fase zijn en hoe je ze herkent bij jezelf of bij anderen. En daarvoor maak ik net als in de vorige aflevering gebruik van een eerdere opname van een online training. Het is goed om te weten dat ik begin met een opmerking van een glijbaanmodel. Ik bedoel daarmee de spiraal die je mogelijk in je podcast-app bij deze aflevering ziet. Het is goed om te weten dat de fase van beneden naar boven nummeren, dus fase 1 is de onderste afbeelding. Oké, daar gaan we. Ik doorloop de fase van onder naar boven in het glijbaanmodel, in de spiraal. En dat is ook hoe ze vaak genummerd worden, van beneden naar boven. In de eerste fase, de onbewuste fase, is jouw cliënt helemaal niet bezig met een eventuele verandering, want hij beseft niet dat het ook anders kan. In de afbeelding kijkt Poppetje zelfs weg van het model. Hij is zich onbewust dat er een andere koers kan worden gekozen. Een voorbeeld. Iemand beweegt weinig, maar denkt ook dat het niets voor hem is. Of iemand realiseert zich misschien niet eens dat hij weinig beweegt. Mensen in deze onbewuste fase zijn zich niet bewust van het feit dat er verandering mogelijk is, omdat ze misschien niet eens beseffen dat er een probleem is. Deze mensen zijn vaak heel neutraal en ook geïnteresseerd in hoe ze op jou overkomen. Ze kijken je rustig aan in een gesprek en ze willen misschien best horen wat je te vertellen hebt. Er zijn geen grote emoties. Maar er kan ook nog iets anders aan de hand zijn. Dat iemand wel vindt dat er een probleem is of dat hij last heeft van een probleem, maar dat hij dat niet linkt aan zijn eigen gedrag of zijn eigen invloed. Ook dan is iemand niet van plan om iets te veranderen. Hij ziet daar het voordeel echt niet van in. In zo'n geval kan iemand meer in de verdediging gaan, vooral als hij het gevoel krijgt dat hij onder druk staat of als hij de boodschap waar jij mee komt al vaker gehoord heeft, maar als hij toch niet voelt dat het mogelijk is om het anders te doen. Dus vaak komen mensen neutraal over en soms wat meer defensief. Een cliënt in de tweede fase, de fase van overwegen, die beseft wel dat er een probleem is en ook dat hij hier misschien zelf invloed op kan hebben. Daar denkt hij al over na. Maar tegelijkertijd, en dat zie je aan de weegschaal op het plaatje, zijn er ook volop nadelen. Om het voorbeeld van bewegen er weer bij te pakken, iemand die meer bewegen overweegt, die denkt na over wat dat kan opleveren, maar ook over hoeveel tijd of geld of moeite het wel niet gaat kosten en misschien over hoe vervelend hij het vindt om te zweten. Je herkent deze fase onder andere aan iemands houding. Iemand zit actiever in zijn stoel en kijkt je niet meer de hele tijd aan, want in deze fase zijn mensen aan het nadenken. En veel mensen die kijken dan naar het plafond of bijvoorbeeld naar buiten op die momenten dat ze hard nadenken. Ook praten mensen in deze fase best veel. Je hoort ze praten over zowel voordelen als nadelen van verandering. En ze zeggen veel dingen als, zou ik eigenlijk moeten doen, maar. Eigenlijk en maar zijn belangrijke woorden. Of ze zeggen iets als, mijn vrienden vinden dat. Wat als begeleider lastig kan zijn, is dat mensen soms echt veel praten over veranderen in deze fase. De valkuil voor begeleiders en coaches is dan ook om te snel aan te haken op alles wat gaat over verandering. Check dus goed hoe het zit met de balans tussen voor- en nadelen om te bepalen in welke fase iemand is. En nog een tip, heel veel mensen die worstelen met een gedragsverandering zitten in deze fase. Dus bij twijfel is het meestal een goed idee om aan te nemen dat iemand in deze fase zit. Als die balans, die weegschaal, positief doorslaat naar veranderen, dan komt daarna de derde fase, waarin iemand zich praktisch gaat voorbereiden om het anders te doen. In deze fase is dus al een beslissing genomen om iets te gaan doen, maar is nog niet precies duidelijk hoe dat eruit ziet. Er is nog geen uitgewerkt plan. Misschien heeft iemand al kleine voorbereidingen getroffen, bijvoorbeeld iets opgezocht of iets nagevraagd. Weer even het beweegvoorbeeld. Als iemand meer wil gaan bewegen, dan gaat hij bedenken of hij misschien nog de juiste schoenen heeft. Welke activiteit het gaat worden, of dat bij een club is of niet. Of wat een handig moment is om dat te doen. Dit is de fase van het plannen maken. Je herkent deze fase doordat iemand vaak heel alert en actief is. Soms op het puntje van zijn stoel. Iemand kijkt je aan, vraagt soms actief om jouw hulp of ideeën. En iemand praat ook vastbesloten en heeft argumenten om te veranderen. Over het algemeen is er zelfvertrouwen in deze fase. Hoewel dat ook een vluchtig soort vertrouwen is, met pieken die ook snel weer kunnen verdwijnen. En als ook hier weer een beslissing genomen is en er is een plan gemaakt, dan, of eigenlijk pas dan, komen we bij de actiefase, fase 4. In deze fase is iemand in actie aan het komen. Jouw cliënt is begonnen met het gedrag dat hij graag wil doen, met de verandering. Iemand meldt zich aan voor een sport of heeft een vaste afspraak met een bekende om te gaan wandelen. Over het algemeen oogt iemand in deze fase energiek en ook wel trots of opgelucht. Maar bijna altijd is er ook wat minder zelfvertrouwen dan in de vorige fase. Want de nadelen van een verandering worden nu ook echt ervaren. Die zie je vooraf vaak nog niet zo helder. Misschien is iemand wel aan het sporten, maar beseft hij opeens hoe lastig plannen dat is. Of dat het toch eigenlijk minder leuk is dan hij dacht. Waarschijnlijk loopt niet alles precies zoals gepland en dat kan best ook wel lastig zijn. De kans is ook aanwezig dat iemand nog terugvalt naar eerdere fasen. En terugval, dat is niet hetzelfde als mislukken. Terugval is heel normaal bij verandering. Er wordt zelfs wel gezegd, je weet pas echt of je duurzaam iets hebt veranderd als je een keer om bent gegaan met die terugval. Dus terugval betekent niet dat je opnieuw moet beginnen. Het betekent wel dat je moet gaan onderzoeken in welke fase iemand is geland. Misschien moet je echt even terug naar de voorbereidende of zelfs de overwegende fase. Of misschien blijf je cliënt nog wel in actie, in de actiefase, maar dan net even op een andere manier. Maar waar je natuurlijk op hoopt is dat iemand het gedrag in de actiefase op een gegeven moment langdurig volhoudt. Dan wordt die actie, dat nieuwe gedrag, uiteindelijk iets wat bij zijn dagelijks leven hoort. Het kost ook veel minder energie, hoewel het nog steeds niet helemaal vanzelf gaat. Maar het vraagt ook niet meer zoveel aandacht en inspanning. Het nieuwe gedrag is verweven in iemands leven. Dat is de fase van het volhouden, fase 5. Iemand voert het nieuwe gedrag, de nieuwe gewoonte, minimaal al een bepaalde periode uit. En er is heel veel discussie over hoe lang je iets moet doen voor het een gewoonte is. Maar voor dit verhaal is een goede maat energie. De hoeveelheid energie die het iemand nog kost om de verandering vol te houden. Dat is in deze fase echt minder dan in de actiefase. En het gekke is, als iemand echt in deze fase is, dan zal hij er niet meer zoveel over praten, want het is gewoon geworden. Ondanks dat is terugval altijd nog mogelijk, vooral in stressvolle situaties. Maar over het algemeen hoort het nieuwe gedrag er nu gewoon bij. Is deze informatie over de fase van gedragsverandering nieuw voor je? Of is het nieuw om op deze manier ermee te werken? Dan is mijn advies om dit eerst in de praktijk te gaan toepassen. Om te gaan observeren in welke fase ben ik zelf? Of in welke fase is mijn familielid, mijn collega, mijn cliënt, mijn team? Je hebt dagelijks oefenmateriaal om je heen. En als je eerst leert om de fase te herkennen, dan is het veel makkelijker om straks te bepalen in welke fase je je als eerste wilt verdiepen om hier motiverende vaardigheden aan te leren of motiverende tools in te zetten. Ik hoop dat deze aflevering je een goed beeld heeft gegeven van de verschillende fasen. Helpt het jou om hier meer plaatjes bij te hebben of wil je de informatie terug kunnen lezen? Dan kan ik je de fasewijzer aanbevelen. Deze kan je bestellen via www.fasenwijzer.nl. Daarin vind je trouwens ook meteen wat je kunt doen in elke fase, dus hoe je mensen het effectiefst motiveert. En daarover gaat de volgende aflevering in deze podcast. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ik vind het bijzonder dat ik even met je mee mocht vandaag. Wil je reageren? Je vindt mij op LinkedIn en op mariellentromp.nl vind je al mijn contactgegevens.